Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. In een vorige aflevering heb ik gesproken over de tekenen van de eindtijd en wat de kerk ons hierover leert. Ik heb 4 tekenen aangehaald. De grote geloofsafval, de komst van de antichrist, de verspreiding van de blijde boodschap over de hele wereld en de bekering van het Joodse volk. Er is echter nog een ander groot teken dat wij de dag van vandaag heel goed kunnen herkennen, namelijk een grote demonische activiteit. En daar wil ik het vandaag over hebben. Als uitgangspunt wil ik refereren naar wat de apostel Johannes hierover zegt in het 13e hoofdstuk van het boek Apocalyps over de 2 beesten. Ik licht er enkele zinnen uit. En ik zag uit de zee een beest opstijgen, en de draak droeg hem zijn macht over. Toen liep de hele wereld vol bewondering het beest achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de heerschappij had gegeven. En hem werd een mond vol grootspraak en godslastering gegeven, en hem werd vergund macht uit te oefenen 42 maanden lang. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Hem werd gegeven heerschappij over elke stam en natie en taal en volk. En alle bewoners der aarde zullen hem aanbidden, ieder wiens naam niet van de grondlegging der wereld afgeschreven staat in het boek des levens van het lam dat geslacht is. Toen zag ik een ander beest. Dit rees op uit de aarde. En heel de macht van het eerste beest oefent het uit voor diens ogen. Het bewerkt dat de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden. En het doet grote tekenen. Het doet zelfs vuur uit de hemel op aarde neerdalen ten aanschouwen van allen. En het misleidt de bewoners der aarde door de wonderen die het in staat is te doen in dienst van het beest. Een draak en 2 beesten. Door theologen ook wel eens de anti-triniteit genoemd, een karikatuur en nabootsing van de heilige drie-eenheid. 2 beesten en een draak en de hele wereld die ze achterna holt. Zoals we uit deze korte passage uit het 13e hoofdstuk van de Apocalyps kunnen afleiden, zal er een grote demonische activiteit zijn aan het einde van de tijden. Heel wat mensen geloven niet dat de duivel bestaat. Ze beschouwen het als iets wat men hen vroeger heeft wijsgemaakt om de mensen onder de knoet te houden. Of ze denken dat het maar een metafoor is om over het kwaad in de wereld te kunnen spreken. Wie oren heeft, horen, zegt ons de Apocalyps. Laten we ons dus ontdoen van al onze vooroordelen wat de duivel betreft, want dat zijn er vele, en onze ogen en oren openzetten om te zien wat er allemaal rondom ons gebeurt. Wat wij in elk geval opmerken, is dat het demonische in deze tijd verheerlijkt wordt, en dit op alle vlakken. Het demonische wordt als heel aantrekkelijk voorgesteld. En vermits heel wat mensen ontkennen dat de duivel bestaat, doen ze met al die stromingen die we vandaag in onze maatschappij zien, zonder enig voorbehoud mee. Neem nu die Harry Potter-verhalen en de aantrekkelijkheid van het occulte. Het is een voorbeeld dat ik vaak geef, omdat het allemaal zo onschuldig lijkt. Of de aantrekkelijkheid van alles wat met New Age te maken heeft. Hoeveel mensen verliezen zich er de dag van vandaag niet in? Maar New Age heeft een diep demonische oorsprong. De engelen van de duisternis zijn meester in het camoufleren en stellen de zaken buitengewoon onschuldig en aantrekkelijk voor. Elke tijd heeft zijn zeitgeist, zijn tijdsgeest. Terwijl iedereen zijn persoonlijk wereldbeeld, zijn persoonlijke opvattingen over dingen, zijn persoonlijke manier van leven heeft, is er in elke tijd ook altijd een soort van algemene paraplu van vooruitzichten, gedeelde opvattingen, gedeeld bewustzijn, een gedeelde reeks van waarden die de maatschappij hanteert, die we de tijdsgeest kunnen noemen. Laten we eens kijken naar onze tijdsgeest en die vergelijken met de tijdsgeest die in de Heilige Schrift wordt naar voren geschoven als de tijdsgeest op het einde van de tijden. Hoe de tijdsgeest zal zijn die leidt naar de wederkomst van Christus. We kunnen onze tijdsgeest vergelijken met de tijdsgeest die voorspeld is voor het einde van de tijden. En die vergelijking kunnen we beschouwen als een teken van de tijd. Als uitgangspunt zou ik durven stellen dat een goede katholiek die in een staat van genade verkeert, die regelmatig sacramenten ontvangt, die dagelijks bidt en oprecht tracht te leven in navolging van de Heer en in vereniging met Hem, zo goed als niet deelneemt aan de tijdsgeest. Een goede katholiek in staat van genade wordt immers bewoond door de Heilige Geest die in hem werkzaam is. Hij heeft een zekere gave van wijsheid en onderscheiding in zich. Een zekere gave om de dingen te doorzien zoals ze in werkelijkheid zijn, om niet meegesleept te worden door de tijdsgeest, zeker niet als deze gedomineerd wordt door demonische krachten. Zo kunnen we een duidelijk contrast zien tussen de perspectieven en de houdingen van katholieken in een staat van genade, en laat ons hopen dat wij zo leven, en die van mensen die meedoen met de cultuur van deze tijd. Hoe ziet die cultuur van deze tijd eruit? Ik geef enkele voorbeelden die we allemaal kennen. Er zijn altijd mensen geweest die geworsteld hebben met hun seksuele identiteit en die ervan overtuigd waren dat ze in het verkeerde lichaam geboren waren. Maar de golf van personen die tegenwoordig met deze problematiek worstelt, is ongekend. Hoewel God de mens als man en vrouw geschapen heeft, zijn er tegenwoordig meer dan 60 verschillende genderexpressies tussen echte man en echte vrouw mogelijk, waaraan mensen zich kunnen identificeren, en het aantal personen dat zich daadwerkelijk laat ombouwen naar het andere geslacht is ongezien. Deze verandering in de visie op man-vrouw is ondertussen zodanig ingeburgerd dat het haast onmogelijk wordt om publiekelijk het christelijke standpunt dat 20 eeuwen lang als een standaard aangenomen werd te verdedigen. Iets gelijkaardigs zien we bij het fenomeen homoseksualiteit en de aanvaarding ervan in de maatschappij. Hoe langer, hoe meer landen maken huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht wettelijk mogelijk, terwijl dit enkele decennia geleden ondenkbaar was. Nochtans is het sacrament van het huwelijk door de Schepper zelf ingesteld, waarbij het doel ervan duidelijk is omschreven in de catechismus van de katholieke kerk. Ik citeer. Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een algehele levensgemeenschap vormen die uit haar natuurlijke aard gericht is op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, is door Christus onze Heer tussen gedoopten verheven tot de waardigheid van sacrament. Einde citaat. Huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen nooit beantwoorden aan deze definitie van het huwelijk. Het huwelijksverbond tussen man en vrouw weerspiegelt de relatie binnen de heilige drie-eenheid en dit verbond is de huwelijksband en de familieband die voortkomen uit de complementariteit van de twee geslachten. Het huwelijk is een heilige instelling die de mens niet zomaar kan wijzigen. Maar wettelijk gezien wordt ons dit huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht opgedrongen en wordt het door de maatschappij breed aanvaard. Andere voorbeelden zijn natuurlijk abortus en euthanasie. Een ongeboren kind in de schoot van de moeder doden is geen gezondheidszorg. Het is geen mensenrecht, maar wel een zware, morele, ongeordende daad. En zo is het verstrekken van euthanasie evenmin een daad van barmhartigheid. Nochtans hebben meer en meer mensen hun papieren met toestemming voor euthanasie reeds klaar liggen, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Het feit alleen al dat dergelijke zaken door mensen zomaar worden geaccepteerd en dat ze het normaal vinden en juist, is op zich al een indicatie van de tijdsgeest. Het legt een gebrek aan kritisch en onafhankelijk denken bloot en een slaafs aanvaarden van wat de maatschappij dicteert. Een andere kenmerkende trek uit onze cultuur vandaag is dat het moderne leven steeds meer gaat lijken op een feestje waar maar geen einde aan komt. Kardinaal Robert Sarah zegt hierover: het lijkt wel of de mensen worden geobsedeerd door eentonigheid en somberheid. Om hun angst te bezweren, verliezen ze zich voortdurend in van alles en nog wat. Hun vreugde is altijd onecht, want die is een afgeleide van de deprimerende heerschappij van genot en gemakzucht. In de westerse samenleving, die zogezegd ontwikkeld is, vinden we een immense morele en geestelijke ellende. Feestvieren wordt het enige middel waarmee men het niets kan vergeten waarin de individuele mens terechtgekomen is. Hoe meer de mens zichzelf vernietigt, des te meer is hij vanwege zijn innerlijke crisis op zoek naar steun. En aan het einde van deze wanhopige zoektocht lijken de Aziatische filosofieën de aangewezen oplossing. Tot daar, kardinaal Sarah. Ja, denk maar aan de populariteit van alles wat met boeddhisme en hindoeïsme te maken heeft, zoals yoga, zen-meditatie, mindfulness en alle uitwassen ervan in de medische wereld en de psychiatrie en de psychologie. Bijna niemand stelt zich daar vragen bij.
Ton passage est resté dans mon âme et j'ai soif de toi. Mon cœur t'aime, Seigneur. Je ne puis oublier ton regard tranquille et doux. Viens, entre chez moi, purifie-moi de mes péchés. Tu sais bien la ferveur du désir de mon âme. Seigneur, donne cet amour à tous les hommes. Donne-le au monde entier. Esprit Saint, descends dans nos âmes afin que nous glorifions le Créateur à pleine voix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Beste luisteraars, welkom terug in dit programma Het Inzicht, waar ik het heb over demonische activiteit in de eindtijd. En voor de pauze heb ik aan de hand van enkele voorbeelden een schets trachten te maken van onze tijdsgeest. Na deze enkele voorbeelden uit onze huidige cultuur rijst natuurlijk de vraag: waar komt deze tijdsgeest vandaan? En om dit uit te leggen, wil ik gebruik maken van een voorafbeelding van de vermoedelijke tijdsgeest die voorafgaat aan het einde van de tijden. En dat is het Derde Rijk of Nazi-Duitsland. Ik zal de krachten onderzoeken die de tijdsgeest als het ware geïnfecteerd hebben met die geweldige demonische wil die tot uiting kwam in de Holocaust. Waarom is het belangrijk om naar die krachten te kijken? Precies omdat we vandaag diezelfde krachten aan het werk zien in onze cultuur. We weten dat wat God van ons verlangt is dat onze harten een tempel zijn van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest in ons mag wonen, dat de Heilige Drie-eenheid in ons verblijf mag houden, om ons de gave van de Heilige Geest te schenken en de vruchten van de Heilige Geest, zoals liefde, vreugde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid. Als we niet in een staat van genade verkeren, komt dit paleis van ons hart echter beschikbaar voor de gevallen geesten. En als we hen op een actieve wijze in onszelf uitnodigen, en dat doen mensen soms onbewust door gebrek aan kennis ter zake, dan nemen die geesten daarin plaats. Dan kunnen zij ons vervullen met de demonische tegenpolen van de vruchten van de Heilige Geest, zoals haat, woede, ontucht enzovoort. Het zal in de loop van deze uiteenzetting duidelijk worden dat de tijdsgeest in het Derde Rijk, maar ook bij ons nu, grotendeels beïnvloed is door mensen die bewoond worden door gevallen engelen in plaats van door de Heilige Geest. Een andere factor die mee de tijdsgeest bepaalt, is het opnieuw verschijnen van het aloude polytheïstische heidendom, terwijl er ook duidelijke tekenen zijn van een diabolisch monotheïsme, namelijk het satanisme in al zijn vormen. Wat kunnen we in de Heilige Schrift lezen over de tijdsgeest van de eindtijd? In de tweede brief aan Timotheus lezen we in het derde hoofdstuk: houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hoovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht. De schijn van vroomheid zullen ze ophouden, maar haar wezen verloochenen. Ik wil niet met stenen gooien of mij uitspreken over de vraag in welke mate deze zaken in onze tijd vervuld zijn. Maar heel wat van die zaken zijn zeker herkenbaar. Natuurlijk is er altijd een gevallen menselijke natuur aan het werk geweest. Kijk naar de integriteit van de meeste van de wereldleiders een eeuw geleden. Enerzijds is er het feit dat de menselijke natuur gevallen is, maar dat betekent nog niet dat de normen gevallen zijn. Ik geef een voorbeeld. Toen Reagan zich zowat 40 jaar geleden opmaakte voor de presidentsverkiezingen, was er een reëel probleem. Kon een man die gescheiden was tot president verkozen worden? Zouden mensen wel kiezen voor iemand die gescheiden was? 20 jaar later was er het schandaal rond president Clinton en zijn secretaresse. Het was een schandaal dat bewezen was en gaf het trouwens toe. En toch bracht dit feit de president op geen enkel moment aan het wankelen. Wat een verschil met 20 jaar eerder. Hier is toch iets merkwaardigs aan de hand. Terug naar de Heilige Schrift, nu met een woord van Jezus. Jezus beschrijft hier de wereld ten tijde van zijn wederkomst. Ik citeer uit het 24e hoofdstuk van Matteüs. Nadat hij zich had neergezet op de Olijfberg, vroegen de leerlingen hem, terwijl er verder niemand bij was, zeg ons, wanneer dat zal gebeuren en wat zal het teken zijn van uw komst en van de volleinding van de wereld? Uit het antwoord van Jezus wil ik één zin uitlichten, en die is, door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen. De liefde van de meesten zal verkoelen. Als je naar de wereld van vandaag kijkt, tenminste naar de westerse wereld, dan zien we inderdaad dat de liefde van de meesten verkoeld is. Dat zie je al aan het grote aantal echtscheidingen. En blijkbaar heeft de coronacrisis daar geen deugd aan gedaan. Men verwacht immers een grote golf van echtscheidingen. Maar je ziet het ook aan de manier waarop mensen hun ouders behandelen. Toen ik jong was, was er in het ziekenhuis in ons dorp een afdeling voor oude van dagen. Dat vonden wij toen vreemd en het aantal mensen dat er verbleef was eerder beperkt. Het ging trouwens ook om eerder marginale figuren. Want meestal werden oude mensen bij hun kinderen thuis ondergebracht, tot ze zoveel medische zorgen nodig hadden dat ze naar het ziekenhuis moesten. Tegenwoordig gaan heel veel oude mensen naar het rusthuis. En is het percentage aan ouderen die bij hun familie verzorgd worden heel klein. Natuurlijk hebben we daar goede redenen voor. We hebben het te druk met ons werk en met onze hobby's. Maar is juist dat niet ergens een uiting van wat Jezus zegt over de verkoeling van de liefde? Wim Distelman slaat een nagel op de kop met zijn uitspraak: liever euthanasie dan een woonzorgcentrum? Dat begrijp ik. Als je literatuur leest van 100 jaar geleden, hoe mensen loyaal waren en zich voor elkaar inzetten, de liefde die er binnen de familie was, zelfs het patriotisme, de liefde en de inzet voor het vaderland. Nu hebben zelfs vrijwel alle verenigingen het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Nu iets over de tijdsgeest in Nazi-Duitsland. Maar denk eerst aan het Duitsland van voor de Eerste Wereldoorlog. Zonder te overdrijven. Duitsland was het toppunt van de westerse beschaving. Van de filosofie, van de muziek, de kunst, de literatuur. Denk aan Bach, Beethoven, Mozart. Denk aan Goethe en Schiller, Heidegger en Hegel. Duitsland was het kroonjuweel van de westerse beschaving. En misschien 15 jaar later kwam er in een stadion in Nuremberg zowat 200.000 mensen samen om Hitler hysterisch toe te juichen tijdens een soort van occulte orgie van aanbidding, uitgebazuind door een extreem onbelangrijk iemand. Want op school had Hitler er niet zoveel van gebakken. En al op zijn 16e stopte hij zijn studies voortijdig. Hij hield wel van schilderen, maar ook daarin was hij geen hoogvlieger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij oneervol ontslagen wegens het plegen van sodomie in de barakken. En nu ontving hij die ontzaglijke bewondering, in wezen een soort van messiaanse bewondering als een god, door die cultuur, door die natie die hem in 1933 tot rijkskanselier gekozen had en die hem naar de Holocaust zou volgen. Wel niet overenthousiast, maar ze deden het toch. En Hitler had geen moeite om zijn propaganda te verkopen. Die propaganda was volslagen onzin. Het was occultisme. Het ging over het Arische ras dat hij wilde creëren. Over het duizendjarige rijk. Over Duitslands bestemming om de wereld te regeren. Hij zette babyboerderijen op, waar de meest aantrekkelijke jonge Duitse meisjes door de SS-officieren zwanger gemaakt werden om kinderen van het zuivere Arische ras te baren. Deze jonge tieners, want dat waren het, beschouwden het als een eer om dit te mogen doen. Wel, niet iedereen deed het vrijwillig, sommigen werden gedwongen. Maar wat een contrast tussen de tijdsgeest van 30 jaar eerder en de tijdsgeest in Nazi-Duitsland. Hoe kon dit gebeuren? Tussen Wereldoorlog 1 en 1930 waren er 3 stromen die het gezamenlijk bewustzijn van de Duitse natie overnamen en die aan de demonische krachten de invloed gaven over de tijdsgeest om zulk een corruptie van de gemeenschappelijke mentaliteit in het volk teweeg te brengen. Ik neem hier de thesis over van een specialist ter zake die deze problematiek zeer uitvoerig bestudeerd heeft, professor Roy Schumann. Deze 3 stromen waren heidendom, maar in hoofdzaak occultisme, menselijke offers in de vorm van eugenetica en seksuele perversiteit. Immers, de zonde die Satan het meest nodig heeft om een volk te kunnen overnemen, zijn precies die 3. Heidendom, occultisme, menselijke offers en seksuele perversiteit. Kijk naar het Oude Testament en dan zul je zien dat deze 3 zonden de grootste zonden waren. Heidense aanbidding bracht nog het meest Gods toorn over de Israëlieten. En er was geen heidense aanbidding zonder seksuele zonde door mannelijke en vrouwelijke tempelprostituees. Dat is een manier om seksuele zonde in aanbidding om te vormen. Ik wil daaraan toevoegen dat er geen praktijk van satanisme is zonder seksuele zonde. Helaas moet gezegd worden dat satanisme tegenwoordig overal heel erg in is. En hoewel er niet over gesproken wordt, zonder twijfel ook in België. Ik heb nog net een onthutsend rapport gelezen van de International Association for Deliverance over satanisme in Frankrijk en bij uitbreiding in Europa en natuurlijk in Amerika. In die kringen gebeurt er rituele sodomie, homoseksualiteit, rituele pedofilie. Er gebeurt seksueel misbruik van kleine kinderen. Er zijn orgieën, allemaal gepleegd in de context van satanische aanbidding. Satanisme zou niet kunnen bestaan zonder deze praktijken, omdat het zulk een doeltreffende bron van krachten is voor Satan. Ze maken ook gebruik van menselijke offers, bijvoorbeeld abortussen, die op rituele wijze worden gepleegd, zelfs in erkende abortusklinieken. Het is bekend dat sommige van die abortusdokters zelf satanisten zijn. Maar ze maken ook gebruik van rituele moorden op volwassenen. Mensen die op vreselijke wijze vermoord worden en wiens lichaam in brand gestoken wordt. Vaak gaat het om mensen die illegaal in het land zijn of van wie het heel moeilijk is om de identiteit nog te achterhalen. Politiediensten zijn hier ongetwijfeld van op de hoogte. Maar dergelijke zaken verschijnen bijna nooit in de media. Slachtoffers die zich tot satanisme laten verleiden zijn vaak heel jonge, kwetsbare tieners die daardoor vroeg of laat ofwel in de psychiatrie terechtkomen of zelfmoord plegen. In Frankrijk waren er in 2008 256 dergelijke zelfmoorden. Naast het traditionele satanisme, waar Satan aanbeden wordt en men niet in God gelooft, bestaat er ook de Luciferiaanse beweging. Het gaat niet om dezelfde ideologie. In deze beweging wordt Lucifer aanbeden en gelooft men in God. Jezus wordt beschouwd als de broer van Lucifer, maar dan als een bedrieger die Lucifers plaats tegenover de mensen ingenomen heeft, vandaar de haat jegens het christendom. Maar nog veel erger is een nieuwe beweging die twee ideologieën in zich draagt, het satanisme en het nazisme. Deze beweging komt overgewaaid van de Verenigde Staten en zorgt voor de meeste problemen. Het zijn zij die heel jonge mensen ronselen. Het gaat niet meer om de aanbidding van Satan, maar wel van Hitler. Het gaat om een echte ideologie. Bovendien is deze beweging uitermate goed gestructureerd, clandestien weliswaar, een beetje zoals terroristische netwerken zelfs. Misschien hebben wij er wel uiting van gezien in ons land tijdens de Black Lives Matter-betogingen, die na afloop gepaard gingen met veel geweld en in de hakenkruisen die er in het zog van deze betogingen op verschillende plaatsen aangebracht zijn.
Yeah.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik had het net voor de pauze over het feit dat tussen Wereldoorlog 1 en 1930 er drie stromen waren in Nazi-Duitsland die het gezamenlijk bewustzijn van de Duitse natie overnamen en die aan de demonische krachten invloed gaven over de tijdsgeest. En die stromingen waren heidendom occultisme, menselijke offers en seksuele perversiteit. En ik had het al over het feit dat het satanisme zo erg in opgang is in onze tijd. In het Oude Testament valt de werkzaamheid en de krachtdadigheid van mensenoffers om de kracht van Satan in te roepen. In het tweede boek der Koningen is er een scène waarbij een oorlog beschreven wordt tussen de Moabieten en de Israëlieten. Israël was de oorlog aan het winnen. Ik citeer: de koning van Moab nam daarop zijn eerstgeboren zoon, die hem moest opvolgen, en offerde hem als brandoffer op de stadsmuur. Toen kwam er een hevige toorn over de Israëlieten. Ze braken op en keerden naar hun land terug. Door dit menselijk offer kwam de kracht van Satan naar beneden, die de vlucht van de Israëlieten bewerkte. Dit offer bracht voldoende satanische kracht teweeg om de oorlog te winnen. Menselijke offers, seksuele rituelen en aanbidding van afgoden. Ook de Israëlieten maakten zich hieraan schuldig. Ze bouwden ook offerhoogtes om hun offers aan de afgoden te kunnen brengen, met daarbij de nodige seksuele rituelen. Deze drie zaken waren dus al sterk aanwezig in het Oude Testament. Ze duiken op in alle werkelijk verdorven gevallen van de menselijke beschaving. Zo bijvoorbeeld bij de Azteken. De Azteken offerden op een dag 10.000 onschuldige mensen en rivieren van bloed stroomden neer vanaf hun piramides. Hoe ze dat konden waarmaken is onbegrijpelijk. Er bestond wellicht een efficiënt systeem voor. Naast die rituele mensenoffers hadden zij daarbij enorme rituele sodomie. Zo erg dat alle heidense tempels muurschilderingen hadden van homoseksuele sodomie tussen goden en mensen, tussen priesters en jonge kinderen. Dit staat beschreven in de annalen van de conquistadores, de eerste Spanjaarden die het koninkrijk van de Azteken betraden. Zij beschreven wat zij zagen, de obsessie voor seksuele zonde van de Azteekse priesters. Dergelijke zaken zie je ook bij individuen die bezeten zijn. Bijvoorbeeld David Koresh, de zelfbenoemde leider van de religieuze secte de Branch Davidians in de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Een ander voorbeeld is Rasputin, een occultist die welkom was aan het Russische Hof net voor de bolsjewistische revolutie. Vermoedelijk is het zo dat het occultisme bedreven door tsaar Nicolas en zijn vrouw onder invloed en leiding van Rasputin de demonische kracht teweegbracht die de aanzet was voor de bolsjewistische revolutie. Daarvan is het communisme voortgekomen, het ergste dat het Westen kon treffen in de 20e eeuw en nu nog altijd. De aristocratie van Rusland, waaronder de koninklijke familie, was erg bedreven in occultisme. Rasputin was de huisoccultist van de tsaar. In het putje van de winter stond er altijd een hele rij aristocratische dames aan te schuiven in de sneeuw aan zijn hut in het midden van de nacht om seksuele zonden met Rasputin te kunnen bedrijven. Er is een excellent boek van Warren Carroll, Red Banners, White Mantle. Dat gaat over de verschijning van de heilige maagd Maria in Fatima, die omstreeks de tijd van de revolutie plaatsvonden. In dat boek beschrijft Carroll de demonische invloed in het Rusland van toen die naar de revolutie heeft geleid. Een gelijkaardig fenomeen bestond in Duitsland tussen Wereldoorlog I en de opkomst van Hitler. Zowel mannelijke als vrouwelijke homoseksualiteit werden er openlijk omhelst en sociaal geaccepteerd. Er is een film uit de jaren 70, Cabaret, die deze situatie zeer nauwkeurig weergeeft. Het hoofdpersonage is gespeeld door Liza Minnelli. Vrouwelijke homoseksualiteit was heel erg in de Republiek Weimar. In die periode waren pornografische boeken van vrouwelijke homoseksualiteit erg populair in die streek. De reizende kracht van Hitler was ongetwijfeld aangewakkerd door homoseksualiteit. Reeds in 1912 schreef een zekere Hans Blüher, het brein achter de organisatie van homoseksuelen gekend als Gemeinschaft der Eigenen, een boek waarin hij de rol van pederastrie, dat is een seksuele relatie tussen mannen en opgroeiende jongens, in de wandervogelbeweging, een Duitse jongerenbeweging, een soort van scouting, opgericht eind 1800, aanprees. De titel van dat boek was Die wandervogelbeweging als erotische fenomenen. Die beweging was een voorloper van de Hitlerjugend. Die openlijke acceptatie van homoseksualiteit ging verder in de Hitlerjugend. Zo erg dat een prominent Duits dagblad, de Rheinische Zeitung, ouders waarschuwde om hun zonen te beschermen tegen wat zij noemde een fysieke voorbereiding, namelijk initiatie in homoseksualiteit. De leider van de Hitlerjugend, Baldur van Sirach, was gearresteerd vanwege zijn perverse seksuele praktijken, maar werd door tussenkomst van Hitler vrijgelaten. Kort daarna stelde Hitler hem aan als leider van de Hitlerjugend. In 1934 rapporteerde de Gestapo meer dan 40 gevallen van pederastrie in één enkele afdeling van de Hitlerjugend. Deze pederastische relaties tussen jongens en groepsleiders werd een prototype voor het Führerprincipe. Hitler zelf was eveneens een seksueel pervert. Er is veel discussie geweest over de mogelijke homoseksualiteit van Hitler, maar bewijs ervoor is overtuigend. Verder wil ik over dit onderwerp niet uitweiden, maar het is allemaal geschiedenis. Wat het aspect mensenoffers betreft, dit gebeurde in Nazi-Duitsland in de vorm van euthanasie. Er was een heel grote wisselwerking tussen het Derde Rijk en Margaret Sanger, de stichteres van Planned Parenthood. Een van de eerste dingen die Hitler deed binnen de 6 maanden nadat hij aan de macht kwam, was een programma instellen voor euthanasie. Zijn idee daarbij was als volgt, en het is een quote van Hitler: als er elk jaar 1 miljoen kinderen in Duitsland zouden geboren worden en als er 700.000 tot 800.000 van de zwakste zouden verwijderd worden, dan zou het uiteindelijke resultaat een grotere en zelfs sterkere natie kunnen zijn. Hitler beval dus de euthanasie van 70 tot 80% van de pasgeboren baby's aan, om het Arische ras, het meesterras, het superras sterker te maken. Toen hij aan de macht kwam, kregen alle overheden van de deelstaten de opdracht om kinderen tot de leeftijd van 3 jaar, die lichamelijk of geestelijk gehandicapt waren, door de vroedvrouw of de arts te registreren. Ze moesten daarvoor op een vragenlijst elke handicap of kwaal aankruisen. Met een plus- of minteken moest worden aangegeven of het kind mocht blijven leven of moest gedood worden. Uiteindelijk zou deze lijst gelden voor kinderen tot 12 jaar. De regering gaf dus een mandaat voor euthanasie op baby's. Iets gelijkaardigs beval ook Margaret Sanger in die tijd aan. Deze vorm van euthanasie, van mensenoffers, gaf eveneens kracht aan de demonen om de tijdsgeest in het Derde Rijk over te nemen. Wat wij vandaag zien is iets gelijkaardigs. Er wordt massaal abortus gepleegd. Tijdens de lockdown was er vooral in de VS een grote druk om over te schakelen op thuisabortus, omdat de abortuscentra omwille van de coronacrisis gesloten waren. Maar ook euthanasie, hoofdzakelijk op ouderen, wordt massaal gepleegd, zelfs in landen waar dit wettelijk niet toegelaten is. Helaas is België op dit gebied een koploper. En dan heb je nog het heidendom en meer bepaald het occultisme, de derde pijler die demonische krachten kan aanvuren om de tijdsgeest te bederven. Wat Nazi-Duitsland betreft, het was doordrenkt met occultisme. De springplank voor het publiek optreden van Hitler was het Thule-gezelschaft, dat een occulte organisatie was. Het genootschap stond aan de wieg van de Deutsche Arbeiterpartij, de voorloper van Hitlers Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Het Thule-gezelschaft was geformeerd als een vrijmetselaarsloge. Hun embleem was het hakenkruis, de swastika. Dit Thule-gezelschaft baseerde zich helemaal op de Atlantis-mythe, het continent Atlantis dat verdwenen zou zijn op de bodem van de Atlantische Oceaan. De bewoners van Atlantis waren een superras. Ze bezaten superkrachten. Ze konden zich bijvoorbeeld door de lucht bewegen. Vooraleer Atlantis gezonken is, zouden de bewoners ervan naar Europa en Azië gevlucht zijn. Daar hebben ze zich vermengd met inferieure rassen en hebben zo hun superkrachten verloren. Maar de zuiverheid van hun bloed zou kunnen hersteld worden door selectieve voortplanting. Hierin herken je de oorsprong van de nazi-mythe van het superras. Deze gedachte komt dus rechtstreeks van die Atlantis-mythe die nog altijd onder ons is en sterk leeft in New Age. Hoofd van dat Thule-gezelschaft was op een bepaald ogenblik de occultist Dietrich Eckart. Deze man voorspelde de spoedige komst van een Duitse messias die het Duitse volk zou bevrijden van de ketenen van het christendom en een nieuw tijdperk zou inluiden. Hij werd later zeer invloedrijk in Nazi-Duitsland. Hij claimde dat hij Hitler persoonlijk ingewijd had in het occultisme en zijn centra geopend had voor de communicatie met de geesten. Een demonische initiatie dus. De SS was een occult broederschap dat de nieuwe mythologie van het Derde Rijk helemaal geïntegreerd had. Zij die tot de SS wilden toetreden, werden geïnitieerd. Daaruit blijkt het occulte karakter van de SS. Himmler zelf geloofde in reïncarnatie en karma. Zijn spiritualiteit was gebaseerd op het hindoeïsme, zoals trouwens vaak in New Age. En hij had altijd zijn Bhagavad Gita, de hindoegeschriften, bij zich. Hij dacht dat hij een reïncarnatie was van een 10e-eeuwse Duitse koning, Heinrich I, van wie hij zogezegd instructies kreeg. Wat Hitler betreft zijn er heel veel uitspraken opgetekend van mensen die in pure bewondering voor hem stonden en hem met de Messias vergeleken. Hij was duidelijk een antichristfiguur. Beste luisteraars, Nazi-Duitsland was geheel doordrenkt van het heidendom en het occultisme. Maar ik moet geen argumenten op tafel leggen om te beweren dat ook onze huidige cultuur geïnfecteerd en al voor een groot deel doordrenkt is van het heidendom en het occultisme. Er is Harry Potter voorgesteld als onschuldig entertainment voor kinderen. Dan heb je al die vampiers- en tovenaarsverhalen op tv, de videogames. Er is New Age in al zijn aspecten. In dat verband kan ook de Dag van de Aarde vernoemd worden. De Dag van de Aarde is een jaarlijks terugkerend evenement op 22 april dat plaatsvindt in alle landen. De dag heeft als doelstelling de bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Ook in België wordt die Dag van de Aarde georganiseerd. Nog een voorbeeld, het evenement Burning Man, een jaarlijks event in de Nevada-woestijn. Burning Man is vernoemd naar het feit dat het evenement altijd wordt afgesloten met het verbranden van een Wicker Man. Het is een door en door occult evenement. In 2016 is Nederland het eerste land buiten de Verenigde Staten dat een officiële status gekregen heeft van Burning Man. Sinds 2016 wordt jaarlijks het zomerevenement Where the Sheep Sleep georganiseerd. Maar ook Tomorrowland hoort in die categorie thuis. Esoterisme en occultisme zijn vandaag ongelooflijk wijdverspreid, tot in de geneeskunde en de mentale gezondheidszorg toe. Heidendom en occultisme, menselijke offers en seksuele perversiteit, de drie stromen die de tijdsgeest van Nazi-Duitsland hebben geperverteerd en die uiteindelijk geleid hebben tot een van de ergste feiten uit de geschiedenis, de Holocaust, zijn de dag van vandaag helaas eveneens prominent aanwezig in onze cultuur en daar moeten we ons zorgen over maken. Maar laat mij eerst nog iets zeggen over heilige en onheilige geesten in de menselijke ziel. Het christendom is gefocust op de relatie tussen de individuele menselijke ziel en de inwonende heilige drie-eenheid. Dat is waar het allemaal om draait. In een staat van genade verkeren en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het paleis van onze ziel laten bewonen. Doorheen ons geloof in Christus, de sacramenten en de staat van genade komt de drie-ene God verblijf nemen in onze ziel en schenkt Hij ons de gave van de Heilige Geest. Dat is het ultieme doel van de mens, hiervoor werd Hij geschapen. Maar de mensheid moest wachten op de komst van Jezus Christus en zijn kerk vooraleer dit mogelijk was. Vandaar dat er enkel heidense godsdiensten waren voor die tijd die de aarde als het ware doordrenkte. De inwoning van de heilige drie-eenheid was voor de komst van Christus niet mogelijk. Er was wel een speciale relatie tussen God en de menselijke ziel die God als mogelijkheid voor het Joodse volk aanbood om de komst van de Heer Jezus voor te bereiden. Maar in het algemeen hadden mensen niet de mogelijkheid tot de inwoning van de heilige drie-eenheid. In plaats daarvan hadden ze inwonende goden, met een kleine letter, geschapen geesten, hoofdzakelijk gevallen engelen. Dat was en is nog altijd de natuurlijke staat in de heidense godsdiensten. En zoals er vruchten zijn van de Heilige Geest, zijn er ook vruchten van de onheilige geesten. Ik geef enkele voorbeelden. De vrucht van de Heilige Geest is liefde. De vrucht van de onheilige geesten is haat. Een andere vrucht van de Heilige Geest is vreugde. Hun vrucht is bijvoorbeeld depressie en duisternis. De vrucht van de Heilige Geest is vrede. Die van de gevallen geesten, angst, stress, onrust. Vriendelijkheid tegenover vreedheid, zelfs sadisme dat je zag in de concentratiekampen. Dat soort van barbaarse vreedheid is demonisch van aard. De geest die iemand bezielt kan in het hart dringen van de toehoorder en hem helemaal op sleeptouw nemen. Dat gebeurde bij de apostelen toen ze evangeliseerden. Mensen werden geraakt door de Heilige Geest, omdat de apostelen er vol van waren. Toen Petrus op het feest van Pinkster predikte, lieten 3000 Joden zich dopen. Een dergelijke prediking geeft God de mogelijkheid om de prediker te gebruiken en rechtstreeks een spirituele essentie van ziel tot ziel over te brengen. De communicatie gaat van geest tot geest, van hart tot hart. De inwonende Heilige Geest van een spreker kan binnendringen in een hart van een toehoorder dat in staat van genade verkeert. De woorden fungeren als een soort van spirituele dragende golf die van hart tot hart kan stromen en die de Heilige Geest kan dragen. Maar dit gebeurt helaas ook bij mensen die bewoond worden door gevallen geesten. Het charisma van Hitler was dat van gevallen demonische geesten. Heidense godsdiensten zijn demonische aanbidding. En heidendom is meestal polytheïstisch. Er zijn heel wat heidense goden in het hindoeïsme. Er zijn heel wat heidense goden in het shamanisme. Bij al die heidense godsdiensten heb je die overvloed aan heidense goden. Want er zijn natuurlijk miljoenen en miljoenen demonen die allemaal willen aanbeden worden. Zij willen dus hun plaats behouden in die heidense godsdiensten. Maar wat dan met Satan? Zal hij in de put van de hel blijven zitten en toelaten dat al zijn onderdanen aanbeden worden, terwijl hij zelf niet aanbeden wordt? Zou hij niet een soort van monotheïstische godsdienst willen introduceren? Hij wil geen heidendom, want hij wil geen rivaliteit van zijn onderdanen. Hij wil zelf en helemaal alleen op de troon zitten. Hij wil zich voordoen als God. Hij wil een godsdienst die eruit ziet alsof God zelf aanwezig is. Een voorbeeld van zulke monotheïstische diabolische godsdienst is natuurlijk het satanisme in al zijn vormen. Maar een ander voorbeeld zou een wereldgodsdienst kunnen zijn die zogezegd alle godsdiensten samenvoegt en die voor iedereen geldt. De oprichting van zulke godsdienst staat in elk geval al in de stijgers en is misschien verder gevorderd dan wij ons kunnen realiseren. Het zal aankomen op onderscheiding. Als er inderdaad een satanisch monotheïsme bestaat dat zich als een vuur verspreidt, dan is dit op zichzelf al een teken van de tijd. De vraag die wij ons natuurlijk moeten stellen is: waar staat de katholieke kerk in heel dit verhaal? De katholieke kerk is Gods bolwerk tegen Satan. De katholieke kerk is het instituut dat God op aarde heeft ingesteld om de onaantastbare burg te zijn van de krachten die een tegenkracht vormen tegen de opkomst van Satan. De kerk is de thuis van de heilige Michael en zijn anti-Satan legermacht. Ze is de beheerder van de sacramenten. Aan de ene kant staat het leger van Satan met al zijn hulpmiddelen, zoals heidendom, satanische godsdiensten, seksuele perversiteit, mensenoffers. Aan de andere kant staat het leger van de kerk, de strijdende kerk met zijn heiligen, zijn gebeden, zijn sacramenten, met zijn paus, zijn lering en dogma's, met zijn regels voor moraal om mensen te helpen een goed leven te leiden, mensen te leren hoe de hemel te bereiken, mensen te leren om immuun te worden tegen de invloed en macht van Satan. Want zonde is de voornaamste toegangspoort voor de demonen. Als je niet voldoende weet wat zonde is, zul je niet vrij blijven van demonen. Als je niet weet wat seksuele zonden zijn, zoals ontucht en overspel, dan zul je niet kunnen voorkomen dat demonen bij je binnenkomen. Als men je niet geleerd heeft dat het gebruik van een Ouija-bord zonde is, of het beoefenen van yoga, of het overnemen van rituelen of elementen uit heidense godsdiensten, dan kan je niet voorkomen dat de demonen bij je binnenkomen. Als je niet weet dat je je niet mag neerbuigen voor moeder aarde en haar aanbidden, zet je de deur naar de demonen open. Het is de missie van de kerk om je dat te leren. Als de kerk sterk is, kan ze het oprijzen van de antichrist tegenhouden. Daarom moeten er toch vraagtekens geplaatst worden, bijvoorbeeld bij het document van de Amazone-synode, dat aanmoedigt om rituelen van inheemse godsdiensten als het ware te introduceren in de ritus van de heilige Eucharistie. Vergeet niet dat de inheemse godsdiensten van de Amazone hoofdzakelijk shamanistisch zijn, waar het aanroepen van demonen door de shamaan centraal staat. De kerk, enerzijds het instituut kerk met al zijn bedienaars, maar anderzijds ook het volk van God, mag niet uit het oog verliezen dat ze altijd in het centrum zal staan van duivelse aanvallen. De katholieke kerk is immers vijand nummer 1. Beste luisteraars, het thema van deze uiteenzetting was demonische activiteit als teken van de tijd. De tijdsgeest van Nazi-Duitsland heb ik gebruikt als voorafbeelding van de tijdsgeest van de eindtijd. Drie demonische stromen hebben de tijdsgeest van toen geïnfecteerd en hebben geleid tot de gruwel van de Holocaust. Het heidendom met zijn occultisme, seksuele perversiteit en menselijke offers in de vorm van eugenetica. Deze stromen zijn in deze tijd eveneens sterk aanwezig en pollueren ook onze tijdsgeest, niet meer op lokaal niveau, maar op een wereldwijde schaal. Er is een sterk vermoeden dat onze tijdsgeest daardoor meer en meer begint te gelijken op die tijdsgeest die zal regeren in de periode die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Laten we daarom als gelovigen ervoor kiezen om in onze geestelijke strijd alle wapens die de kerk ons aanreikt te hanteren. En laten we er eveneens voor bidden dat de kerk dat bolwerk blijft tegen de demonische machten zoals de Heer haar bedoeld heeft. Beste luisteraars, dank u wel voor het luisteren. En als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit programma, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.